Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vorige week werd in Ecuador een presidentskandidaat doodgeschoten, vlak voor de verkiezingen. De daders komen hoogstwaarschijnlijk uit het drugsmilieu, dat steeds meer zijn stempel drukt op het Zuid-Amerikaanse land. Onderzoeksjournalist Jan Meijers ziet hoe Ecuador de afgelopen jaren het belangrijkste land voor cocaïnesmokkel naar Nederland is geworden. Wat heeft dat met de moord op deze presidentskandidaat te maken? Jan, wat is er vorige week in Ecuador gebeurd?
Heftige gebeurtenis. Een presidentkandidaat. Mijn Spaans is niet heel goed, maar hij heet Fernando Villavicencio. Die is van dichtbij neergeschoten en vermoord.
Een van de presidentskandidaten in Ecuador is tijdens een campagnebijeenkomst doodgeschoten.
Fernando Villavicencio was gunned down Wednesday in Ecuador's capital city of Quito. He was known for speaking up against corruption in the South American country that has seen a wave of rising violence and drug trafficking.
Además, a principios de agosto, Villavicencio denunciaba amenazas supuestamente provenientes del líder de una banda criminal ligada al narcotráfico.
Deze meneer Villavicencio is presidentskandidaat. Hij is op een verkiezingsbijeenkomst op een school in Quito, dus de hoofdstad van Ecuador. En die bijeenkomst is afgelopen, dus je ziet heel veel mensen. Dus het was een druk bezochte bijeenkomst. En dan zie je hem omringd door beveiligers in de richting van zijn auto lopen. En dan zie je in één keer, terwijl hij al bijna in zijn auto of helemaal in zijn auto zit, hoor je schoten. En dan zie je dus gewoon dat die beveiligers worden aan de kant geduwd. En hij wordt eigenlijk door het raam van de auto wordt hij in zijn hoofd geschoten. Het is echt een heel heftig beeld.
Ja.
Als je het ziet, dan kan er geen vergissing over zijn dat meneer Villavicencio het doelwit was van deze actie.
Weten we wie de schutter is? Of wie in ieder geval achter deze aanslag zit?
Volgens mij is het nog niet bekend wie de schutter is. Maar er zijn nu wel berichten in de Latijns-Amerikaanse pers dat er een aantal, ik meen 6 mensen, verdachten zijn aangehouden. En die komen allemaal uit Colombia. En of daar dan nog een link is met een opdrachtgever in Ecuador, dat is voor zover ik weet op dit moment niet bekend.
Ja, en als we nog even teruggaan, hè? Wie was die Fernando Villavicencio precies? Wat was dat voor presidentskandidaat?
Hij is 59, van oorsprong onderzoeksjournalist. In die rol is hij zich gaan keren tegen corruptie in het land. Toen is hij wel een vrij uitgesproken rivaal geworden van een toenmalige president. En uiteindelijk is hij vanwege dat journalistieke werk is hij ook de politiek ingegaan.
Oh ja.
Dus hij was al lid van het, hij is al lid geweest van het Ecuadoriaanse parlement. En had hij zich nu kandidaat gesteld voor het presidentschap. Of hij echt kans had om verkozen te worden. Wat ik ervan begrijp, werd die kans niet zo heel hoog ingeschat.
Mm-hmm.
Maar goed, hij was een van de 8 kandidaten die meedoen. In die zin is het natuurlijk gewoon een hele heftige gebeurtenis.
Komt dit soort geweld tegen politici vaker voor in Ecuador?
Het geweld tegen politici, zoals we het nu hebben gezien, dat is volgens mij relatief nieuw. Dus Er is nog niet eerder een presidentskandidaat vermoord. Er is vorige maand wel een burgemeester beschoten en vermoord. Maar Ecuador is al wel bijna 10 jaar in de greep van de drugsmafia. En na een periode van relatieve welvaart dankzij de olieindustrie is het land nu aan het afglijden en wordt er wel gesproken ook over Ecuador als narco-staat. Dus je moet vrezen dat zeg maar met name de corruptie die met drugshandel gepaard gaat, dat dat toch het achterliggende probleem is van het geweld wat we hier zien.
Bij narco-staat denk ik zelf eigenlijk aan Colombia of aan Mexico, maar Ecuador hoort dus ook in dat rijtje thuis.
Ja, en dat heeft eigenlijk te maken, dat is altijd lastig op audio, maar dat heeft te maken met de geografie van Latijns-Amerika. Dus als je, de vorm van Latijns-Amerika probeert voor je te zien, dan ligt links bovenin ligt Colombia. Dan grenst Peru aan de oostkant van grenst voor een deel aan Colombia. En ingeklemd tussen ten noorden Colombia, ten oosten Peru, ligt Ecuador aan zee. Dan moet je weten dat cocaïne wordt, maar in een beperkt aantal landen kan dat worden geteeld. En Colombia en Peru zijn de belangrijkste. Dus Ecuador grenst aan de twee belangrijkste cocaïneproducenten van Latijns-Amerika. Deze eeuw gebeurd is de afgelopen 10, 15 jaar, is dat het uiterste zuiden van Colombia, dus dat grenst aan het noorden van Ecuador, daar is de cocaïneteelt enorm in opkomst. Nou, dan vraagt iedereen zich af, ja, hoe dan? Cocaïne is een vrij ingewikkeld ding om te telen. Maar je hebt ook de moderne techniek, slaat ook in Colombia toe. Dus je hebt, zoals dat met nederwiet is gegaan, heb je ook nieuwe hybride planten, coca-planten. Die kunnen dus kennelijk die iets andere omstandigheden in die regio kunnen die hebben. En die hebben nog twee andere kwaliteiten ten opzichte van de klassieke coca-plant. Ze kunnen de werkzame stof, de coca, die kunnen ze er veel makkelijker uithalen. En B, je kunt zo'n plant kun je in plaats van 1 keer per jaar, kun je die 6 keer per jaar oogsten.
Zo, dat scheelt wel.
Dus we hebben het heel vaak in Nederland over waar komt toch al die cocaïne vandaan? Ja, dat heeft hiermee te maken. Als je dan weer teruggaat naar die kaart, dus Colombia in het noorden, Peru in het oosten. En dan zie je in het westen van Ecuador, dan zie je Guayaquil. En Guayaquil is het Rotterdam van Ecuador. Mm-hmm. Dus dat is gewoon een hele grote havenstad. Ecuador kent bijvoorbeeld een vrij grote bananenproductie. En waar gaan die bananen naartoe? Naar West-Europa. En die komen aan in Rotterdam en Vlissingen. Die combinatie maakt Ecuador om al die verschillende redenen voor drugsorganisaties een heel aantrekkelijk land om vanuit te werken.
En hoeveel komt er ongeveer Nederland binnen? Ja, het is natuurlijk moeilijk om precieze aantallen te noemen. Maar
er was een periode dat de meeste cocaïne die werd onderschept in de Rotterdamse haven uit Midden-Amerika kwam. Dus met name Costa Rica en Panama. En we zien nu dat niet Colombia, ook niet Peru, maar dat Ecuador het land is waar zeg maar de meeste transporten vandaan komen die in Nederland worden onderschept. Maar die trend die is zich nu aan het versterken. Want er is eind juni is er bijna 4000 kilo onderschept in de Rotterdamse haven. En afgelopen week hebben de Ecuadorianen, tussen aanhalingstekens, het record verbroken.
Dan de douane. Die heeft een maand geleden in de Rotterdamse haven de grootste drugsvangst ooit gedaan. Dat is nu pas bekendgemaakt vanwege het onderzoek naar de herkomst van die drugs. De container kwam uit Ecuador en ging via Panama naar Rotterdam.
Het betreft een partij cocaïne van ruim 8000 kilo verstopt in een partij bananen met een straatwaarde van 600 miljoen euro.
Dat is zoveel, 8000.
De 8000 kilo, dat is een absoluut record voor Rotterdam. En je moet dan bedenken, kijk, een container heeft een standaard gewicht. Dus als je er zoveel cocaïne, als je 200 kilo erin stopt, dat merk je niet. Maar als je er 8000 kilo in stopt, kijk, zo'n schip, dat wordt geladen. En dat moet natuurlijk in evenwicht zijn. Dus daar moet je dat gewicht weten. Want anders dan kan zo'n ding gewoon de verkeerde kant uit zakken, zeg maar. Dus dat betekent echt dus dat je er ook 8000 kilo bananen moet uithalen om dit te kunnen doen. Want anders valt het sowieso op. Dus dit is echt een goed voorbereide actie. Gegeven het feit dat we dus binnen een periode van een week of 4-5 om en bij de 12.000 kilo cocaïne. Dus dat is, 15 jaar geleden werden er op jaarbasis deze hoeveelheden onderschept. En nu dus in twee zendingen. Nou, het betekent dus ook altijd, dat weten we gewoon uit ervaring, dat als groeperingen het aandurven om deze hoeveelheden in een container te stoppen, dan is er al veel meer door die haven heen geschoten. Dus dat geeft aan hoe groot de omvang is van de stroom cocaïne die vanuit Ecuador naar Rotterdam komt. En het laat ook zien hoe groot het probleem is.
Ja, en dat zijn dus enorme aantallen vanuit Ecuador. Hoe is dat daar voor de samenleving? Welke invloed heeft die plotselinge stijging van die cocaïne-transporten daar?
Wat je dus in Nederland ziet, hè, rondom cocaïnehandel, dus het corrumpeert, het leidt tot geweld. We hebben in Rotterdam te maken met een golf aan geweldsincidenten en bommen en vuurwerkbommen en zo. Dat zie je eigenlijk ook gewoon in Ecuador. Dus de transitolanden, dus de landen die betrokken zijn bij de import en export van deze grote hoeveelheden cocaïne, door het geld wat daarmee gepaard gaat en de criminele belangen die daarmee gepaard gaan, leidt dat tot geweld. En ik moet zeggen dat de collega's van Nieuwsuur ongeveer een maand geleden een mooie reportage hebben gemaakt, waarbij ze onder andere hebben gesproken met een aantal leden van die bendes in Ecuador.
In deze wijk, in het zuiden van de stad, maken de bendes de dienst uit. Dit gebied is in handen van de Choneros, een van de meest beruchte en gewelddadige bendes van het land.
Daar was iemand bij van Los Choneros. Dat is een bende die daar al decennia actief is. En die zijn eigenlijk door andere criminele groeperingen die dichter bij het cocaïnevuur zitten, worden die ingehuurd om die transporten te doen. En dan zie je dus dat kleine, zeg maar, straatbendes uitgroeien tot zware georganiseerde misdaad. En dan ontstaat er dus ook weer tussen die groeperingen in Ecuador ontstaat strijd. Dus daar is ook heel veel onderling bendegeweld. Dat gaat natuurlijk gewoon met schietpartijen op straat. Dus als je dat niet heel snel stopt, dan leidt dat eigenlijk gewoon dat geweld, dat zakt dan langzamerhand de haarvaten van een samenleving in. En dat is eerst een wijk, dan zijn er twee wijken en dan is het een hele stad. Wat we dus nu zien, zeg maar, met de dood van een presidentskandidaat, is eigenlijk het gevolg van een ontwikkeling van 5 tot 10 jaar... waarbij dus toenemend drugsgeweld in een fragiele samenleving leidt tot deze vorm van politiek geweld.
Is er vanuit Nederland dan niet een soort beleid, of in ieder geval dat er aandacht wordt geschonken aan wat daar in Ecuador gebeurt?
Dat is zeker zo. Maar je ziet eigenlijk dan altijd dat pas, zeg maar, echt actief wordt op het moment dat het probleem zo groot is dat het misschien al wat te laat is. Kijk, Nederland is in combinatie met een aantal andere West-Europese landen en de Verenigde Naties zitten zij een programma waarbij ze bijvoorbeeld als het gaat om beveiligen van haventerreinen en het installeren van scaninstallaties om, zeg maar, cocaïne te kunnen vinden in containers. Daar helpt men landen bij. Dus we zien dus in Ecuador dat men daar nu aan begonnen is. Je hebt in Guayaquil heb je twee havens. En één is twee haventerminals, moet ik zeggen. En één is heel goed beveiligd. Maar een ander, en dit heb ik van Jan Jansen van de Rotterdamse Zeehavenpolitie, die zegt van ja, als je daar naartoe gaat, daar staat niet eens een hek om het haventerrein. En hij is daar samen met collega's geweest. Hij vertelde ons De politie en de douane, die zitten daar in twee gestapelde containers. En die zitten dan, de bovenste container is hun kantoortje, zitten ze te zweten. En in de onderste container wordt er in beslag genomen cocaïne bewaard. Mm-hmm. Hij zegt dan ook, ja, die politieagenten die zitten daar dus. Dus die zijn super kwetsbaar. Dus als je dan onvoldoende gesteund wordt door jouw bazen en door de overheid en de politiek. Ja, dan wordt het voor dit soort mensen natuurlijk ontzettend moeilijk. En ja, in de tussentijd glijdt zo'n land gewoon af. Nogmaals, de dood van een presidentskandidaat die zegt, ik wil gaan vechten tegen die corruptie. Ik wil de invloed van de drugsmaffia op onze samenleving beperken. Nou goed, we weten niet wie er achter die moord zit op dit moment. Maar het is natuurlijk niet gek om het vermoeden uit te spreken dat het een met het ander te maken heeft. Bovendien heeft hij op enig moment gezegd dat hij bedreigingen heeft gekregen van die Los Choneros, die zeg maar beruchte bende die betrokken is geraakt bij de drugsmokkel.
Porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo. Que vengan no más. Lo único que pueden hacer es matarme.
En hij heeft toen gezegd, ben niet bang. Dus, oh, jij bent niet bang van ons. Nou, ja. Ik zeg niet dat het zo gebeurd is, want dat weet ik oprecht niet. Maar je kunt je voorstellen dat iemand die dat zegt, die aan de belangen van zo'n inmiddels machtige organisatie komt, zegt van nou, jij bent niet bang van ons, dan zullen wij wel eens even laten zien wie wij zijn. Nee. En de vraag is of het zo gaat, dus dat weten we niet. Maar dat vermoeden, dat kun je wel uiten. En daar zie je gewoon hoe drugsmokkel, en dus in dit geval cocaïne, hoe dat een land kan corromperen.
Zou dan ook de Nederlandse overheid iets kunnen doen daartegen?
Nou, wat er nu gebeurt is dat er vanuit de gemeente, maar ook vanuit de haven en de douane en de politie, wordt er zeg maar vrij nauw samengewerkt met Ecuadoriaanse autoriteiten. En die samenwerking die wordt steeds nadrukkelijker. Wat ook nog wel zou kunnen, en dat zit dan meer zeg maar aan de kant van de havenbedrijven zelf, is dat bijvoorbeeld de rederijen op een gegeven moment zeggen van, nou ja, als een haventerrein dusdanig slecht beveiligd is dat er niet eens een hek is, ja, gaan wij dan nog wel daar vracht ophalen? Nou, kijk, dan kom je natuurlijk wel aan het commercieel belang van zo'n containerbedrijf.
Nou, nogal.
Maar aan de andere kant is het inmiddels wel zo dat door politieke druk die bijvoorbeeld door Abu Taleb de afgelopen jaren best wel eens aangezet en ook door Bart de Wever vanuit Antwerpen, zie je wel dat ook die rederijen zich steeds bewuster zijn van hun positie in dit geheel. En ook voor rederijen is het zo dat, kijk, als er op een schip van een rederij containers met cocaïne wordt aangetroffen, dat is ook gewoon voor hen en hun klanten gewoon heel vervelend. Dus zij hebben ook wel een belang om die smokkel via hun distributiekanalen, want dat is uiteindelijk wat het is, om dat zoveel mogelijk te beperken. En wat er dan eigenlijk dus gebeurt, is dat je zo'n haven in Ecuador gewoon dwingt door te zeggen, als je het niet doet, als je niet goed beveiligt, doen we geen zaken meer met jullie. Dus dan zie je eigenlijk dat zeg maar de economische macht gebruikt wordt om de beveiliging van zo'n terrein te verbeteren. Maar het probleem is alleen, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld. Dus wat je dan kunt voorspellen is op het moment dat ze het dan in Guayaquil voor elkaar hebben, ja, dan blijkt er nog een andere haven te zijn waarvan je het ook, of dan gaan ze toch in een ander land, of ze gaan een andere methode. En dus het punt is, je kunt smokkel moeilijker maken, maar dat betekent niet dat die drugs niet meer vanuit Latijns-Amerika naar West-Europa komen. Het water stroomt altijd naar het laagste punt en in dit geval zal het blijven komen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.